De boodschap voor deze dag is uit Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12. En het gaat vooral om het laatste vers. Dat is een vers wat deze week toch wel naar voren kwam. Ik wil eigenlijk lezen vanaf het negende vers, maar beginnen bij het eerste vers, want het is wel heel belangrijk. Het gaat ook over de gemeenschap. We hebben de laatste twee keren gedacht over gemeenschap. Nou, dit eerste vers van Romeinen 12 laat het ook weer zien. Ik bid u dan, broeders en zusters, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Niet een heel makkelijk vers. Het geldt eigenlijk voor het hele hoofdstuk, voor het hele boek. Soms niet makkelijk om te begrijpen wat er nou precies wordt bedoeld. Maar dan begint hij, hij bidt door de ontfermingen Gods. Dat we ons stellen tot een levende, heilige, Gode welbehagelijke offeranden. Om het heel eenvoudig te zeggen, dat we ons overgeven aan de Heer Jezus. Dat bidt Paulus door ontfermingen van God. Hij wil eigenlijk zeggen, broeders, zusters, God is zo goed. Hij is zo vol ontferming. Geef jezelf aan Hem over. Want wij hebben wat moeite met overgave. Als we dingen aan de Heer geven, of als we eraan denken om dat te doen, omdat dat in de preek naar voren is gekomen, of omdat het in de Bijbellezing naar voren is gekomen, dan hebben we toch heel makkelijk die gedachte van, ja, maar wat gaat God dan doen? Wat gaat God doen als ik mijn leven in zijn hand stel? Als ik mezelf aan hem overgeef? En dan hebben we van nature meestal negatieve gedachten. Dat God dingen met ons gaat doen die moeilijk zijn, die zwaar zijn, die hard zijn, die we niet kunnen dragen. Maar wat zou de Heer doen als we onszelf, als onze zorgen, problemen aan hem overgeven? Dan moet u kijken aan het begin van de Bijbel. Daar kunt u zien wat God doet, hoe God werkt. We lezen aan het einde van het hoofdstuk van Genesis 1. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En voortdurend lezen we in dat eerste hoofdstuk van de Bijbel. En het was goed. En het was goed. We lezen nooit. En het was niet zo goed. Het enige wat niet goed was, was dat de mens alleen was. Maar dat had de Heer ook zo bepaald dat hij die weg zou gaan. Hij schiep eerst alleen Adam, eerst alleen de man. En hij zei, dat is niet goed. Ik ga nu ook de vrouw maken. Dat had God al lang gepland. Het was niet dat hij zich vergist had. Dat had hij al lang zo gepland. Al wat God doet is gewoon goed. En als u zelf aan de Heer Jezus overgeeft, dan is dat goed. Dan gaat God goede dingen met u doen. U hoeft niet bevreesd te zijn als u zelf aan de Heer Jezus overgeeft. Zeker, er komen beproevingen. Maar die zullen nooit te zwaar zijn, dat is een belofte. Als u alleen gaat, dan hebt u ook moeilijkheden. Dan hebt u eigenlijk nog veel meer moeilijkheden. En dan staat u er alleen voor. Als u het aan de Heer Jezus overgeeft, dan draagt Hij u. Dan leidt Hij u. Dan verzorgt Hij u. Dat is zijn belofte. We hoeven nooit bevreesd te zijn als we onszelf aan de Heer Jezus overgeven. Hij is een God vol ontferming. Er staat hier zelfs ontfermingen. Dat is een nadruk. Hij is een God van ontfermingen. Geef jezelf dus aan hem over. En hij zegt dan aan het einde van het vers, dat is uw redelijke godsdienst. Het woordje redelijk heeft nu een iets andere betekenis. Hier wordt bedoeld een godsdienst van de reden. Een reden is het oude woord voor verstand. Het is een godsdienst van het verstand. We moeten dus met ons verstand gewoon een keuze maken. Ik geef mezelf over aan de Heer Jezus. Een keuze met het verstand. En het is een verstandige keuze. Als u uzelf aan de Heer Jezus geeft. dan leeft u in gemeenschap met hem. Dan heeft hij de heerschappij in uw leven. En zoals Genesis 1 zegt, dat is zeer goed. Niet dat wij dat direct met onze eigen ogen zo zien, of dat we dat zo ervaren, maar het is zo. En u zult dat eens gaan zien. Als u leeft met de Heer Jezus, dan zult u nooit beschaamd komen te staan. Als u leeft met de Heer Jezus, als u zich overgeeft aan de Heer Jezus, komt u nooit met lege handen te staan. Hij is de goede herder. Hij is de God vol ontfermingen. Hij zal u niet begeven, hij zal u niet verlaten, hij zal u niet in de steek laten, nooit. Geef uzelf over aan de Heer Jezus, nu. Er zijn zoveel christenen die zich niet hebben overgegeven aan de Heer Jezus. Misschien zijn ze wel wedergeboren. Misschien zijn ze wel serieus, maar niet overgegeven aan de Heer Jezus. Ze gaan nog steeds hun eigen weg, ze dragen hun eigen last. Geef uzelf aan de Heer Jezus over. Geef hem de heerschappij in uw leven. Geef hem al uw zorgen, al uw lasten, al uw moeite. Iedere dag opnieuw overgaan van de Heer Jezus. Dat is de bedoeling. Dat is een zaak van het verstand. Heren, ik geef mezelf aan u. Nu. Met alles wat ik heb, alles wat ik ben. Ook mijn zonde. Heer, want ik worstel zo met mijn zonde. Het komt zo soms naar voren, wordt zo'n schuldbesef opgewekt. Ik voel me beschuldigd. Maar u hebt daarvoor gezorgd. U hebt mijn zonde weggedaan. Al mijn zonden zijn gewassen in het bloed van de Heer Jezus. En als ik die beleid, dan zijn ze weg. En dan zijn ze ook werkelijk weg. Als het gewassen is met het bloed van de Heer Jezus, dan is het alsof het er gewoon nooit geweest is. En daarom kan God het ook vergeten. God is de enige die zonde kan vergeten. En hij kan ze vergeten omdat ze gewoon weg zijn als ze gewassen zijn met het bloed van de Heer Jezus. En door ons beleden zijn. Oh, er zijn ook zonden die we niet kennen. Die was de Heer uit genade ook weg als we schuld beleiden. En dan is het ook gewoon weg. Dan moeten wij er niet meer mee gaan zitten. Dan moeten wij ons niet laten beschuldigen door die dingen. Beleid uw zonde. Leg ook uw zonde in de hand van de Heer Jezus. Geef ook dat aan hem over. Dan zorgt hij ervoor. Laten we het tweede vers ook nog even meepakken. Dat is ook al belangrijk in deze tijd. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Zo'n verleiding deze tijd om mee te doen met de wereld. Je zit met collega's en die spreken over dingen die je niet zou moeten horen. Doe niet mee. Neem daar afstand van. Niet dat je die mensen veracht of hoe dan ook. Maar doe niet mee met die dingen. Je kunt die mensen lief hebben. Maar toch afstand nemen van hetgeen wat ze zeggen. Daar niet meer meedoen. Misschien vinden ze dat wel raar. Maar doe er niet aan mee. Word niet gelijkvormig. En er zijn zoveel dingen die je zo makkelijk mee kunt doen met de wereld. Vrije tijdsbesteding. Dingen waar je naar kijkt. Dingen waar je naar luistert. Als we meedoen met de wereld, heeft dat een geweldige invloed op ons geestelijk leven. We kunnen niet de vriend zijn van de wereld en tegelijkertijd de vriend van God. Dat zegt Jacobus in het derde hoofdstuk. Dat gaat niet. Wil je een vriend van de wereld zijn, dan ben je een vijand van God. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn om daar afstand van te nemen. Dat kost je dingen, ja. Maar dat is niet erg. Het lijkt wel erg, maar het is niet erg. De vriendschap van God is zoveel belangrijker. Word deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Als we wedergeboren zijn, dan is alles nieuw geworden. Is ook ons gemoed nieuw geworden. En het is de bedoeling dat we daardoor ook veranderd worden. Dat we gaan lijken op de Heer Jezus. Maar als we een vriend van de wereld willen zijn, als we mee willen doen, Als we niet ons gezicht willen verliezen voor onze vrienden, voor onze collega's of familieleden die de Heer Jezus niet kennen, dan heeft dat een invloed. Dan kan die verandering niet doorwerken. Dan heeft dat gewoon een geweldige invloed. Maar laat u veranderen door de Heer Jezus. Geef uzelf over aan Hem. Ook aan die dingen waar u moeite mee hebt. Misschien zegt u, ja, maar ik vind het moeilijk. Ik ben er niet zo lang tot geloof gekomen en ik heb mensen waar ik mee omga dagelijks en ja, die zijn niet christelijk en die zeggen dingen soms en ik vind het moeilijk. Leg ook dat maar gewoon aan de Heer Jezus over. Hij zal daarvoor zorgen. Maar maak die keuze. Ik wil niet met deze wereld meegaan. Niet met de wereld meegaan. Zo gevaarlijk. Zo gevaarlijk. Dan lezen we nu vanaf het 9e vers. Het staat boven onderlinge liefde. De liefde is belangrijk. Paulus heeft er een heel hoofdstuk aan gewijd in het boek 1 Korinthe. De Heer Jezus zegt in Matthäus 24, omdat de ongerechtigheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Ik geloof dat dat is wat er in deze tijd aan de hand is. Mensen worden meer en meer egoïstisch. Waar je ook kijkt. Je ziet het vooral ook in het verkeer. Ik heb voorrang. Al kom ik van links. Ik heb voorrang, want ik heb een grotere auto. Of ik heb gewoon voorrang, want ik ben belangrijker. Dat zien we meer en meer in deze tijd. En we zien ook dat de liefde gaat verkillen. Maar we lopen een risico dat ook onze liefde gaat verkillen. Want we zijn in deze tijd, we leven in deze tijd. En ook in Timotheus lezen we hoe deze tijd zal zijn. En dat is niet iets om blij van te worden. En we moeten zo oppassen dat we niet meegesleurd worden door die sfeer van deze tijd, de sfeer van negativiteit, van egoïsme. Want het zit ook in ons eigen hart. Daarom is het eerste vers zo belangrijk van dit hoofdstuk. Geef uzelf over aan de Heer Jezus. Want doet u dat niet, dan zult u meegesleurd worden. Dan zult u ingepakt worden door deze tijd. Door de atmosfeer van deze tijd. Door het egoïsme van deze tijd. Door de wereldsgezindheid. Geef uzelf over aan de Heer Jezus. We lezen nu hier vanaf vers 9. De liefde zij ongeveinsd. Ja, ook dat is iets wat je in deze tijd veel ziet. Het valt me gewoon op. Mensen kunnen soms ontzettend vriendelijk zijn. Maar owee, als je ook maar iets zegt wat ze niet aanstaat. Of als je niet doet wat ze van je vragen, wat ze je opdragen. Als een blad aan de boom kan het dan soms ineens omkeren. Ik heb dat verschillende keren gezien. Het valt op. Geveinsde liefde. Geveinsde vriendelijkheid. Laten we oppassen dat we daar ook zelf niet aan mee gaan doen. Want het zit ook in ons hart. Het moet de vriendelijkheid zijn van de Heer Jezus. Ik heb van mezelf geen vriendelijkheid. Ik heb van mezelf geen liefde. Maar zijn liefde is in ons hart uitgestort als we de Heer Jezus kennen. Door zijn Heilige Geest. En daarom opnieuw die gemeenschap, die overgave. Dat zijn liefde door ons heen gezien mag worden. Zijn vriendelijkheid. De liefde zij ongeveinsd. En de liefde van de Heer Jezus is niet geveinsd, nooit. Heb een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Heb een afkeer van het boze. Een afkeer van het kwade. Er zitten eigenlijk twee kanten aan dit woord. We moeten daar een afkeer van hebben. In de betekenis van het woord zoals we die nu kennen. Ik heb daar een afkeer van. Ik wil er niets mee te maken hebben. Maar er moet ook zijn een afkeren van. Keer je af van het boze. Dat zit er ook in. Keer je af van het kwade. Toen ik dit las werd ik herinnerd aan een gedeelte in de Christenreis. U weet, ik lees dat graag regelmatig. En daar komt een hoofdstuk in voor waarin Christen en zijn vriend Hopende in gesprek komen met een zekere mondchristen. En die mondchristen is een man die heel vroom kan praten over allerlei verschillende onderwerpen, die dit ook heel graag doet. En Hopere, de vriend van Christen, is in eerste instantie erg onder de indruk van deze mond Christen, omdat hij zo mooi kan praten. Maar Christen kent hem en die zegt zijdelings tegen zijn vriend Hopere: kijk maar uit, want dit is mond Christen. Hij praat geweldig vroom, maar hij leeft gewoon als een beest, goddeloos. Hij is slecht voor zijn vrouw, hij is slecht voor zijn kinderen, hij is slecht voor zijn werknemers. En hij wordt vervloekt in de stad waar hij woont, omdat hij zo goddeloos is. Maar hij kan geweldig mooi praten. En dan zegt Hopere nader, laat hem dan een goede vraag gaan stellen. Kijken wat hij daarop antwoordt. En dan vraagt Hopere aan deze christen, of aan deze mondchristen: wat, mijn waarde vriend mondchristen, is het eerste kenmerk van de genade van God in het hart van een zondaar? Deze mondchristen vindt dat een geweldig goede vraag en die zegt: het eerste kenmerk van genade is een sterk uitroepen tegen de zonde. Een afkeer hebben van de zonde. Lijkt een goed antwoord, maar Hopere geeft hem daar een weerwoord op. Hij zegt: ja, maar het is niet alleen een afkeer hebben van, niet alleen een uitroepen tegen de zonde, maar het is ook een afkeer hebben van de zonde. Je afkeren daarvan, afkeren van het kwade. Je kunt wel geweldig roepen tegen de zonde en het allemaal verschrikkelijk vinden, maar ondertussen in de zonde leven. Dat was wat deze mondchristen deed. En op een gegeven moment loopt hij ook weg, want hij kan het niet meer rechtbreien, zullen we zeggen. Hij komt in de knoop met zijn antwoorden en met zijn levenswandel, die dus bij deze mannen toch bekend is. Ze moeten een afkeer hebben van het kwade. En we moeten ons ook afkeren van het kwade. En dat wijst toch ook terug naar het tweede vers wat we hebben gelezen. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? In de wereld is het kwade. En de wereld probeert ons te verleiden tot het kwade. En daarom moeten we ons ook afkeren van de wereld. We moeten ons afkeren van zonden die zo makkelijk in het leven naar voren komen. We moeten dat in gebed aan de Here voorleggen. Maar ook wegvluchten van die zonde, niet de zonde opzoeken. Kan zo makkelijk. Jozef werd ook verleid tot zonde, maar hij vluchtte weg. En dat was de goede weg. Hij had een afkeer van de zonde en hij keerde zich er ook vanaf. En het kostte hem wel wat. Maar wat een uitkomst. Heb een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Het goede aan hangen wijst ons weer terug naar het eerste vers. Kleef de Heer Jezus aan. Geef jezelf aan Hem over. Hij is het enige goede. Heb elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde. Met eer, de een de ander voorgaande. Moeilijke zin. Ik keek in de kanttekening van de Statenvertaling en daar stond iets als dat je met vriendelijkheid en eerbied, het woord kennen we nu niet meer, we hebben geen eerbied meer, maar het kan helemaal geen kwaad om eerbied te hebben voor in ieder geval oudere broeders en zusters. En je bewijst die andere broeders en zusters eerbied en vriendelijkheid en behulpzaamheid. En je gaat daarin voor. Je gaat dus niet wachten tot de ander eerst jouw vriendelijkheid bewijst. Maar je bent dat voor. Ik bewijs mijn broeder en zussen die vriendelijkheid. Die eerbied die ze toekomt omdat ze ouder zijn dan ik. Omdat ze meer ervaring hebben. Wat hun doen, dat is hun zaak. Maar ik wil hen die eerbied bewijzen. Ik zag in een andere vertaling, was het eigenlijk zo vertaald als in het in Filippenzen staat. De ander het nemen erachter dan jezelf. Valt niet mee. We zitten helemaal niet in onszelf. Maar de Heer Jezus is zo. De Heer Jezus is nederig. En om dit te kunnen beleven, moeten we bij de Heer Jezus zijn. Vers 11. Ook een moeilijke zin. Zijt niet traag in het benaasteren. Eigenlijk een grappige zin. Benaasteren is jezelf beijveren. Jezelf inzetten. Dus hij zegt, je moet niet traag zijn, in het ijverig zijn. Raak je enthousiasme niet kwijt, zo kun je het ook vertalen. Als we net tot geloof gekomen zijn, dan zijn we enthousiast. Misschien zijn we net in een gemeente gekomen en we zijn enthousiast en we zetten de stoelen klaar en we doen allerlei dingen. Je zou het ook kunnen zien als de eerste liefde. naar de Heer Jezus. We zijn enthousiast voor de Heer Jezus. We zijn vol liefde voor de Heer Jezus. Maar we hebben de neiging, dat is in het hele leven zo, dat als de nieuwigheid eraf is, dan wordt het enthousiasme ook minder. En dat is ook zeker zo in het geloofsleven. Als we al 10 jaar de stoelen hebben klaargezet, dan vinden we het niet meer zo leuk. Als we al 10 jaar de muziek hebben begeleid, dan vinden we het misschien niet meer zo leuk. Maar verlies uw enthousiasme niet. Vertraag niet. Het is juist de bedoeling dat we groeien. Groeien in genade en kennis. Er is altijd wat nieuws bij de Heer Jezus. Hij is oneindig groot. In de wereld raak je die nieuwigheid snel kwijt. Maar bij de Heer Jezus nooit. Er is altijd iets nieuws. Misschien hebt u dat wel met de Bijbelstudie. In het begin bent u enthousiast over de Bijbelstudie. Na een aantal jaren zegt u van ja, ik hoor eigenlijk niks nieuws meer. Ik weet eigenlijk niet wat ik hiermee aan moet, hoe ik het in de praktijk kan toepassen. Ik heb het met deze moeite te maken en ik heb eigenlijk niks aan de Bijbelstudie. Maar is dat werkelijk zo? Of zijn we ons enthousiasme gewoon kwijtgeraakt? Zijn daar dan onze oren een beetje gesloten voor hetgeen wat de Heer ons wil zeggen? Want als u bidt voor een boodschap, zou de Heer dan geen boodschap geven? Ik denk van wel. Maar misschien vinden wij die boodschap niet zo interessant. Of denken we dat we die niet nodig hebben, of dat we daar niets aan hebben. Maar dat is een ander verhaal. Dan zit onze eigen gedachte in de weg en dan dringt hetgeen wat de Heer tot ons zegt wel niet meer helemaal door. Komen we weer bij het eerste vers. Geef jezelf over aan de Heer Jezus. Geef die gedachten en die gevoelens en die ideeën over aan de Heer Jezus. Dan kan Hij verfrissend werken, dan kan Hij uw ziel verkwikken. Doen herleven. Zodat u zegt, ja, inderdaad, er is wel degelijk een boodschap voor mij. En ik kan hier wel degelijk wat mee. Misschien moet u in uw persoonlijke tijd met de Heer Jezus verder gaan met die Bijbelstudie. Met de prediking van Heer, ik heb dit gehoord en ik weet niet goed wat ik aan mij aan moet. Wat moet ik hiermee? Hoe kan ik dit in de praktijk toepassen? Wat betekent dit voor mij? Ga er maar eens actief mee aan de slag. In plaats van het aan te horen en zeggen van nou ja, het is dus verder, ik heb daar weer niks aan. Ga eens werkelijk actief met de Heer Jezus aan de slag met hetgeen Hij u te zeggen heeft. Ik denk dat het dan anders wordt. Wees niet traag in het benaderen, verlies uw enthousiasme niet, maar zijt vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop. We hebben hoop. In deze wereld is niks waar je blij van wordt, maar we hebben hoop. We hebben een hoop, de Heer Jezus Christus. Hij is onze hoop, zegt het woord. In de wereld zijn moeite, soms grote moeite. Er zijn broeders en zusters in andere landen die verschrikkelijke dingen mee maken. Wij maken ook moeilijke dingen mee, maar dat is eigenlijk nog niet te vergelijken met wat andere broeders en zusters doormaken. Of wat je in de kerkgeschiedenis kunt lezen, wat mensen hebben meegemaakt. Maar al die dingen, hoe erg ook, zijn tijdelijk. Het kan lang duren, maar het is desondanks tijdelijk. Maar onze hoop is eeuwig. En daarin mogen we ons verblijden, soms met het verstand niet te bevatten. Denk wel eens aan wat de Heer Jezus zegt in de brief aan Smyrna. Vreest geen de dingen die over u komen zullen. Die mensen hebben toch moeilijke dingen meegemaakt. De Heer Jezus kijkt er anders tegen. En die weet, er is een hoop weggelegd. Een eeuwige hoop die nooit overgaat. En die is zo groot. Daar kun je je werkelijk in verblijden. Het is goed om ons daarop te richten. Om ons daarin te verblijden. Ik denk dat het beter is als bezig te zijn met de dingen van hier beneden die moeite geven. Dat we gaan zien op de hoop die voor ons ligt. Verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Die is er. Er is verdrukking. Er is beproeving. Er zijn moeite. En hoe moeten we daarmee omgaan? Hier staat het antwoord. Wees geduldig. Velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hem de Heere. En als je in de middenin zit, kan het misschien heel vervelend zijn dat zo'n tekst wordt genoemd. Ik had hem misschien heel afgezaagd. Ja, ik heb het al zo vaak gehoord. Maar het is even zo goed wel waar. De Heer redt uit alle moeite. Hij doet alle dingen meewerken ten goede. Ook al zien we dat niet. Wees geduldig in de verdrukking. Ook aan die verdrukking komt een einde. En volhard in het gebed. Als er verdrukking is, dan kan het heel makkelijk toe leiden dat we zeggen, nou, ik bid mij niet meer. Als alles mee zit, dan kunnen we enthousiast en vurig bidden. Maar weten wat er gebeurt als we gaan bidden? Dan komt, als ik het zo maar zeg, de Heer in beweging. Maar dan komt ook de duivel in beweging. En dat merken we vaak het eerste. U gaat bidden voor mensen om u heen, wie het ook zijn, doet er niet toe. En dan kan het zomaar ineens gebeuren, niet altijd, maar het gebeurt wel, dat die mensen waar u verbidt ineens heel vijandig tegen u worden. Dat die mensen waar u verbidt, die u zegent in het gebed, waarvan u bidt dat ze de Heer Jezus leren kennen, dat ze vrede vinden, dat die ineens heel vijandig worden en kwaad over u spreken, leugens over u verspreiden. Dan is het verleidelijk om te zeggen, ik stop met bidden. Is dat mijn beloning? Ik bid ze het goede toe. Maar moet je kijken wat de reactie is. Ja goed, ze weten niet dat ik bid, maar toch ben ik ontmoedigd. Ik had dit niet verwacht. Je kunt zomaar een wrok krijgen tegen deze mensen. Maar we lezen in Efeze. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Er zit iemand achter de reactie van deze mensen. Die mensen weten niet dat u aan het bidden bent. Ik neem aan dat u dat niet aan de grote klok hangt. Die mensen weten dat waarschijnlijk niet. Maar er is er één die het wel weet. En die niet wil dat u bidt. Die niet wil dat ze de knie buigen voor de Heer Jezus. Die niet wil dat ze hun zonde gaan belijden. En hij stookt deze mensen op. Om kwaad te spreken. Om u slecht te behandelen. Om lelijke dingen tegen u of over u te zeggen. En de mens is makkelijk te verleiden. Dat kan u ook overkomen. We zijn zo makkelijk te verleiden door het kwaad. We zijn zo makkelijk te verleiden om kwaad over een ander te zeggen of te denken. Dat is wat er gebeurt als u gaat bidden. Maar voor hart in het gebed. Er is het één die wil dat u stopt met bidden. Maar die moeten we nooit zijn zin geven. Vol hart. Gaan mensen kwaad over u spreken? Die kans bestaat. Maar vol hart in het gebed. Geef niet toe aan wraakzuchtige gevoelens. Want die mensen zijn gevangen in de strik van Satan om zijn wil te doen. En dan moeten ze wel vrijkomen. Net zoals u. En ik vrijgemaakt zijn. Door de Heer Jezus. Door het bloed van het kruis. Ook die mensen moeten vrij worden. Vernieuwd worden. Het leven vinden. Vol hart in het gebed. Deelt mee tot de behoefte der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Je krijgt het weer. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloek niet. We zijn zo geneigd om in ieder geval toch kwaad te denken over mensen die lelijke dingen over ons zeggen. Die nare dingen doen tegenover ons. Het is zo mooi wat het woord dan zegt. Op verschillende plaatsen. Niet toegeven aan je gevoelens. Nee, zegen ze. Bid voor ze. Het komt aan het einde van het hoofdstuk ook nog een keer terug. Daar gaan we er nog wat verder op in. Vers 15. Verblijd u met de blijden en ween met de wenenden. Leef mee met elkaar. Niet geveinsd, maar in de gemeenschap met de Heer Jezus kun je ook meeleven met je broeders en zusters. Laat het echt zijn. Ik heb veel nep gezien. Maar laat het echt zijn. Dat we leven in gemeenschap eerst met de Heer Jezus. Want zijn liefde is ongeveinsd. Zijn vriendelijkheid is ongeveinsd. Zijn medeleven is ongeveinsd. Verblijd u met de blijden en ween met de wenen. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen. Wees niet bezig met de hoge dingen, dat doen we ook zo graag. Maar voeg u tot de nederigen. Zijn niet wijs bij uzelven. Wees niet eigenwijs. Wie is er niet eigenwijs? Ik weet in ieder geval van mezelf, ik ben eigenwijs. En ik hoor het over anderen zeggen, die is zo eigenwijs. En degene die dat zegt is vaak ook vreselijk eigenwijs. Iedereen is gewoon eigenwijs. En soms heeft iemand die eigenwijs is gelijk. En soms heeft iemand die eigenwijs is helemaal geen gelijk. Er is maar één die wijs is en dat is de Heer Jezus. Hij weet altijd het antwoord. En we moeten bij hem zijn. Als we wijsheid nodig hebben, niet op onszelf vertrouwen, moeten we bij hem zijn. Hij geeft mildelijk, zegt Jacobus. Zonder verwijt. Moet u een beslissing maken? Altijd. Eerst aan de Heer Jezus voorleggen. Maakt niet uit wat het is. We hoeven niet alleen de grote dingen bij de Heer Jezus te brengen, ook de kleine dingen. De Heer is bezig met de kleine dingen. Dat zien we ook in de natuur. De Heer is bezig met de kleine dingen, met de grassprietjes. En nog veel en veel kleiner. Er is de Heer mee bezig en legt er evenveel waarde aan zijn die grote dingen. Dat vind ik goed ook, want als de Heer geen aandacht had voor die hele kleine dingen, als de Heer geen aandacht had voor de moleculen en voor de atomen, dan zou alles ontploffen. Er zijn bij God geen kleine dingen in die zin. En laten wij maar gewoon nog bezig zijn met die kleine dingen. Met die nederige dingen. Net zoals de Heer zei tegen Baruch. Zoek geen grote dingen. We zoeken allemaal grote dingen van onszelf. We willen geweldige werken voor de Heer doen. We willen allemaal zijn zoals Charles Finney. Die een fabriek binnenliep en alle mensen begonnen te beven van de innerlijk van de toorn van God. En hij mocht daar gaan preken en die kwamen tot bekering. Dat willen we graag. Dat willen we mee bezig zijn en dat willen we bereiken. Maar de Heer zegt, wees daar niet mee bezig. Misschien heeft de Heer wel zijn werk voor u, maar het is van zijn zaak om het uit te werken. Maar wij moeten gewoon bezig zijn met de nederige dingen, met de kleine dingen. Hij moet groeien. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Ook niet als ze kwaad over u spreken. Ga niet uzelf verdedigen tegenover andere mensen. Van hij zegt dat, maar dat is helemaal niet waar. En hij is zelf zus of zo, of zij dit en dat. Dat zit in ons om dat te doen. Maar de Heer zegt, doe dat niet. Ik las van een predikant. Ik meen dat het in Amerika was of in Canada. En die hoorde een andere predikant, een voorganger, op de radio kwaad over hem spreken. Hij zei lelijke dingen en het was ook gelogen. En deze volger die dus ja, dit hoorde, dat kwaad dat over hem gesproken werd, die leugens die over hem werden verteld door die collega voorganger, collega predikant, hij was daar boos over. Hij was eigenlijk van plan om daar een tegenactie tegen te ondernemen. Maar toen zei een vriend van hem, joh, dat moet je niet doen. Want als jij jezelf gaat verdedigen, dan kan de Heer je niet verdedigen. En deze man zei, ja, je hebt gelijk. Ik leg het over aan de Heer. En dat heeft hij gedaan. En de Heer heeft deze man, over wie gelogen was in het openbaar, heeft hij in zijn recht gesteld. De leugen werd openbaar. Wreek uzelf niet. Vergeld geen kwaad voor kwaad. Laat het over aan de Heer. U ziet iedere keer weer, komt het uit op die overgave. In alles wat we tegenkomen, overgave aan de Heer Jezus. Hij heeft overal voor gezorgd. Hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft alles betaald. Hem is alle macht gegeven. Het is de bedoeling dat we leven met hem. Dat we alles in zijn hand leggen. Alles. Niet alleen de grote dingen, ook de kleine dingen. Het is een geweldige rijkdom als we gewoon alles met hem mogen delen. Ons werk, onze relaties, onze vriendschappen. Alles in zijn hand leggen. En al onze vragen. Die kunnen oprijzen. Dan kunnen er heel wat zijn. Dat we die in zijn hand leggen. Heer, wat moet ik hiermee? Heer, wilt u dit uitwerken? Want ik weet hier geen raad mee. En er zijn heel veel dingen in mijn leven waar ik geen raad mee weet. Die moet ik aan de Heer Jezus overgeven. En dat is niet altijd makkelijk. Soms blijft het zo spoken in je gedachten. Maar de Heer zegt, heb geloof. Met een geloof als een mosterdzaadje zeg je tegen deze berg, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Dat is natuurlijk niet letterlijk. Sommige mensen willen dat letterlijk nemen. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling van de Heer Jezus. Maar het is een voorbeeld. Zelfs een berg, en hoe zwaar is een berg? Een berg zou je, bij wijze van spreken, in de zee kunnen gooien met geloof zo klein als een mosterdzaadje. En al die bergen die er in uw leven zijn, al die moeilijkheden, die kan de Heer Jezus verzetten, als u gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En misschien doet de Heer dat niet direct. Dan denkt hij van ja, het werkt niet. Maar gewoon in vertrouwen het aan de Heer Jezus overlaten en hij weet wat hij moet doen. Hij is een God vol ontfermingen. En als die berg blijft staan, dan is daar een bedoeling mee. Een goede bedoeling. Niet om u dwars te zitten, dat kunnen we ook denken. Hij heeft een goede bedoeling. Hij heeft gedachten van vrede over u. U hoeft God nooit te wantrouwen. En als die gedachten van wantrouwen in u opkomen, dan moeten ze onmiddellijk verwerpen. Daar een afkeer van hebben en u daarvan afkeren. Hang het goede aan. Geef het ook uw twijfels. Ook als u zegt van Heer, ik begrijp het niet. Ik ben er misschien zelfs boos over. Leg het aan de Heer voor. De Heer Jezus kan het wel hebben. Hij weet toch wel dat u er boos over bent. Dat u teleurgesteld bent. Maar zeg het tegen hem. Het moet niet onherbiedig zijn natuurlijk. Maar hij mag alles in zijn hand leggen. En hij kan het zo in één keer wegnemen. Hij is zo wonderlijk. Hij zorgt zo goed voor ons. Vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg dat geen eerlijk is voor alle mensen. Met andere woorden, heb het goede voor met alle mensen. Niet alleen voor de gelovigen. En dat u zegt van nou, de ongelovigen. Nee. Voor alle mensen. De Heere doet zijn zon opgaan over boze en goede, zegt de Heer Jezus. We mogen voor alle mensen een zegen bidden. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet beminden, dan komt het weer. Geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Het is niet aan ons om te vergelden, het is aan de Heer. We kunnen onze zaken rustig aan hem overlaten. Er is geen advocaat zo goed als de Heer Jezus. Er is geen rechter zo rechtvaardig als de Heer Jezus. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wat betekent dat nou? Kolen vuurs op je hoofd hopen? In het oude Egypte was het de gewoonte dat als mensen berouw hadden van iets, dat ze als teken daarvan een korf met vurige kolen op hun hoofd droegen als ze over straat gingen. Dus wat het idee is, er is een vijand, wat hij ook doet, doet er niet toe, maar het is een vijand van je, althans hij is vijandig tegenover jou. En die komt zelf in de moeilijkheden en je bent goed tegenover deze vijand, door de liefde van de Heer Jezus. En is het de bedoeling dat we door zo goed te handelen, deze persoon, deze man die vijandig is, deze vrouw die vijandig is tegenover ons, dat we die tot berouw brengen. Dat hij heeft gezien van, hey, ik ben verkeerd bezig. Ik heb dit gezegd over hem. Ik heb dat gedaan tegenover haar. Nou, kijk eens wat ze terug doen. Ik zie iets in hun wat ik mis. Te bedoelen dat we door zo goed te handelen, in plaats van ons te wreken, in plaats van onszelf te gaan verdedigen, dat ze bij deze persoon een berouw opwerpen, zodat ook deze persoon mag komen tot de Heer Jezus. Ik las ook in een andere verklaring dat iemand zei van, door zo goed te doen, hoop je als het ware een vurige kool op het hoofd van deze persoon, zodat hij gaat zien, of zij gaat zien, van wat ik doe is helemaal fout. En dat ze dat van zich afschudden, zoals iemand een brandende kool van zijn hoofd zou schudden. Dat ze zo als het ware de zonde van zich afschudden. Nou, dat is allebei een goede verklaring. Het idee is in ieder geval dat we die persoon die vijandig is tegenover ons, proberen te bewegen tot bekering. In plaats van dat we ons gaan verdedigen, in plaats van dat we ons gaan wreken of dezelfde dingen terugdoen. We kunnen misschien heel veel dan zeggen, ja, maar in de Bijbel staat een oog voor een oog. Ja, maar we hebben nu een nieuwe openbaring, een nadere openbaring. De liefde van de Heer Jezus. En daar staat, wees goed voor je vijanden. Bid voor je vijanden. En dan het laatste vers. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Het is heel makkelijk gebeurd dat we door het kwade overwonnen worden. U rijdt in de auto. Iemand begaat een overtreding tegenover u en het is zo makkelijk om daar dan in mee te gaan. Om je mee te laten sturen van wat denkt hij of zij wel niet. We worden makkelijk overwonnen door het kwade. Zeker in deze tijd. waarin de liefde van velen verkeelt door de ongerechtigheid die meer en meer toeneemt, door het egoïsme wat we steeds meer gaan zien. We worden makkelijk overwonnen door het kwaad, omdat diezelfde geest van de wereld als het ware ook zo in ons vlees aanwezig is. En we daar zo makkelijk aan toegeven. Word van het kwade niet overwonnen. Dat is gewoon een opdracht. Gebiedende wijze. Word niet overwonnen door het kwade. Maar hoe overwinnen we dan het kwade? Hier staat het. Door het goede. We kunnen nooit het kwade overwinnen met het kwade. Dat is olie op het vuur. Ik hoorde eens evil against evil begets evil. Engelse uitspraak. Kwaad tegen kwaad brengt nog meer kwaad voort. En dat is waar. We overwinnen het kwade alleen door het goede. En het goede is de Heer Jezus. We overwinnen het kwade door overgave aan de Heer Jezus. Die het kwade heeft overwonnen. En die zelf als enige goed is. Hij is zeer goed en zijn werk is zeer goed. Is u kwaad aangedaan? Dat zou heel goed kunnen. Wat gaat u ermee doen? Gaat u zich daardoor laten overwinnen? En gaat u zelf ook in het kwade mee? Dat zal schade zijn voor uw ziel. Maar geef het over aan de Heer Jezus. Laat hem u verdedigen. En bid voor die mensen die je kwaad hebben aangedaan. En als u de kans hebt, doe goed voor ze in de liefde van de Heer Jezus. Niet in geveinsheid, maar blijf dicht bij de Heer Jezus. Want dan kan zijn liefde door hem heen stralen. En dan kan het hart van die mensen raken. En kan het ertoe leiden dat ze inderdaad tot bekering komen. Dat ze zien dat ze verkeerd bezig zijn. En dan kan de Heer Jezus uit die kwaads iets goeds voortbrengen. En het is ook een zegen voor u. En zelfs als die vijand vijandig blijft. Dan is het nog een zegen voor uw hart. Een zegen voor uw ziel, voor uw geestelijk leven. Als u de zaak in plaats van er zelf mee aan de slag te gaan en zelf wraak te nemen en uw eigen probeert te rechtvaardigen, de zaak aan de Heer Jezus overgeeft. Stelt uzelf goden tot een levende, heilige, goden welbehagelijke offerhanden. Dat is uw redelijke godsdienst. Een verstandige keuze om alles in de hand van de Heer Jezus te leggen. Een verstandige keuze om uzelf in de hand van de Heer Jezus te leggen. Iedere dag opnieuw. Wat u ook tegenkomt. Deel uw leven met de Heer Jezus. En word niet gelijkvormig aan de wereld. Maar deel uw leven met de Heer Jezus. Deel uw vragen met de Heer Jezus. Deel uw moeite met de Heer Jezus. Deel ook uw opstandigheid met de Heer Jezus. Uw onbegrip. Als u met dingen wordt geconfronteerd die u niet begrijpt. Terwijl u toch weet, ik heb hier de goede weg bewandeld. Ik heb het aan de Heer Jezus overgegeven. Kijk wat er gebeurt. Deel het met de Heer Jezus. Hij weet wat hij doet. Hij is bezig uw hart te vormen. Misschien denken van ja, maar de omstandigheden moeten anders worden. Nee, eerst moet uw hart anders worden. Ik las eens van Warren Wiersbe die zei, voordat de Heer de omstandigheden kan veranderen, moet hij eerst ons hart veranderen. Want als hij alleen de omstandigheden verandert, dan zijn we uiteindelijk slechter af. En dat is waar. De Heer Jezus is bezig met uw hart te veranderen. En laat u veranderen door die vernieuwing van uw gemoed. Dat is een zegen. Geef het vragen, geef het moeite. Leg het ook weer in zijn hand. Hij is altijd bij u. En als u uw ogen openhoudt, dan zult u ook zien, inderdaad. Soms in hele kleine dingen. De Heer Jezus houdt van mij. Hij zorgt voor mij. Hij kent mij, hij kent mijn omstandigheden. Hij is de goede herder. Geef uzelf over aan de Heer Jezus. Daar zult u nooit spijt van hebben. Amen.